Ik fiets hier in Zwolle regelmatig langs de Grote Markt. En aan Grote Markt 1 zit het zaakje Smooth. Ondertitel Fruit Therapy. Ik weet niet of jullie het kennen, of je er wel eens komt. Gezond, hè, om daar te komen. Ik rijd er altijd langs, hoor. Ik zal heel eerlijk zijn. De informatie die ik nu heb, heb ik alleen maar van internet gehaald. En deze foto ook. En zij zeggen, bij ons geniet je van heerlijke, gezonde smoothies. Fruitsappen en fruitsalades. Kom langs bij ons om te proeven en investeer in je gezondheid. Met een lekkere smoothie of een glaasje tarwegrassap. Nou, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je dan in je gezondheid investeert. Maar dat schijnt dan wel zo te zijn. We kunnen investeren in onze gezondheid door fruit therapy. En Engels, dat is een prachtige taal. Want in het Engels is de vrucht van de geest is de fruit of the spirit. Dus we zien in ons dagelijkse leven, en er zijn best wel veel mensen volgens mij in de gemeente die met regelmaat met fruit en met gezond bezig zijn. Onze Rijtse maakt thuis ook wel eens een smoothie voor ons met lekkere vruchten erin. En dat is gezond en we zijn hier in de kerk, dus we maken hier geen smoothies. Er liggen wel wat druiven klaar alvast, hè, want die horen er echt bij. De vrucht waar we straks ook van drinken als we het avondmaal vieren. Maar hier in de kerk willen we ook gezond leven, geestelijk gezond leven. En wij zeggen vanmorgen tegen elkaar, en we gaan het eigenlijk een seizoen lang tegen elkaar zeggen. Als jij geestelijk gezond wil zijn, laat dan die vrucht van de geest in je leven groeien. De kerk is de plek waar we leren genieten van de vrucht van de geest. En als je zo kijkt naar die bananen en die appels en de sinaasappels, dan krijg je ook een beetje het water in de mond. Hè? Je voelt een beetje, nou, daar heb ik eigenlijk wel heel veel zin in. En nou, vaak gebeurt ook als je daarover gaat praten, zoals ik daar nu over praat, dan krijg je een beetje het water in de mond lopen en dan denk je, oeh, dat is wel heel lekker. Nou, dat is eigenlijk precies wat er moet gebeuren als het gaat over die vrucht van de geest. Je moet er zin in krijgen. Vrucht van de geest is niet een nieuwe wet. En nou moet je liefdevol zijn en nou moet je vol vreugde zijn altijd. Je moet vol vrede zijn, er moet helemaal niks. En de geest wil wat doen in je leven. Hij wil je iets geven. Hij wil je laten genieten van de vrucht van de geest en je zo geestelijk gezonder maken. Nou, wat houdt het nou in, die vrucht van de geest? Waarom is die vrucht van de geest zo belangrijk? Hoe kunnen we die vrucht van de geest in onze levens toepassen? Ik geloof dat het heel belangrijk is. Ik kan erover preken hier en daar nemen we wat tijd voor. Maar het is zo belangrijk dat we meenemen naar huis, ons dagelijkse leven in. Dat we oefenen met de vrucht van de geest. Bijvoorbeeld in onze huwelijken. Een huwelijk is de plek waar liefde tot bloei mag komen. Waar vreugde is. Waar vrede mag zijn. Maar we merken ook heel vaak dat de liefde ver te zoeken is. Dat de vreugde ver te zoeken is. Dat de vrede ver te zoeken is. En dan gaan we van allerlei dingen doen. En dat is goed. En het is ook zo belangrijk dat we ons dan richten op wat de geest wil geven in onze huwelijken aan vrucht van de geest. Ik ga er zo meteen meer over zeggen dat het ook echt de vrucht van de geest is. Als gemeente is het ook gewoon zo belangrijk om op een manier met elkaar om te gaan die een beetje lijkt op die vrucht van de geest. Ook als we missionair willen zijn als gemeente. Ik geloof dat die vrucht van de geest, dat mensen meer op Jezus gaan lijken, dat het eigenlijk Gods strategie is om andere mensen te laten verlangen naar Jezus. We hebben vaak de indruk dat wij met hele verhalen de straat op moeten gaan. Dat we mensen moeten overtuigen. Nou, daar is ook op zijn tijd een plek voor. Maar ik geloof dat die vrucht van de geest Gods belangrijkste strategie is om door ons als mensen heen, als kinderen van God, iets van de vreugde en de vrede en de liefde van God uit te delen in onze samenleving, overal waar we ook maar komen. Ook op je werkplek. Er gaat deze week ook een cursus van start voor young professionals. En maak werk van geloof in je leven. Ik geloof dat de werkplek ook een plek is waar de vrucht van de geest tot bloei mag komen. Jij kunt verschil maken op je werk en niet omdat jij beter presteert dan anderen en niet omdat jij productiever bent, maar omdat jij vruchtbaarder bent. Er is meer vrucht in jouw leven. Mensen herkennen in jou iets van, hey, dat is iemand, daar zie ik iets van liefde en vreugde en vrede en vriendelijkheid. Ik wil vanmorgen 7 dingen tegen jullie zeggen over die vrucht van de geest. En ze komen keurig één voor één in beeld, zodat we het met elkaar goed kunnen volgen. Als we het hebben over de vrucht van de geest, het eerste wat belangrijk is, het is de vrucht van de geest. Want voor je het weet is het de nieuwe wet. Jij moet vriendelijker zijn. Jij moet dus wat meer zelfbeheersing hebben. Maar het is de vrucht van de geest. Dat zijn deugden, hè? 9 deugden op een rijtje. En verderop zal ik zeggen dat we zeker ook zelf moeten oefenen. Hè? Zoals ik bij de piano al wat heb laten zien. We moeten oefenen. Maar we moeten nooit vergeten dat het de vrucht van de geest is. Dus als je de vrucht van de geest wilt leren kennen, moet je eigenlijk allereerst de geest leren kennen. En wie is de geest? De geest is Jezus' krachtige, helende en vernieuwende aanwezigheid in ons leven. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest is de vernieuwende en helende en krachtige aanwezigheid van Jezus in ons leven. En Jezus wil ons van binnenuit veranderen door het werk van zijn geest in onze geest. Zo wil hij ons veranderen. Wij kunnen ook de neiging hebben, hè, want je kunt altijd wel een beetje liefde, je kunt het nabootsen. Je kunt best iets liefdevols doen, wat van buitenkant lijkt dat heel liefdevol, maar van binnen heb je toch nog steeds een bitter hart. Dat kan. Je kunt heel vriendelijk zijn aan mensen en van binnen ijskoud. Dan lijkt het dat je vriendelijk bent, maar het is eigenlijk niet zo. Je zou daar dit beeld voor kunnen gebruiken. Vruchten groeien aan een boom. En kerstballen, die hang je op in een boom. En die nepvruchten, zou je kunnen zeggen, een nepvriendelijkheid die niet echt van de geest is, dat is als het ware een kerstbal, die hang je in de boom, ziet er prachtig uit, maar het komt niet van binnenuit. De vrucht van de geest is ook echt de vrucht van de geest. Als hij in jou woont, als jij ook hem in jou laat werken, dan kun je groeien in de vrucht van de geest. Dus een valkuil waar we voor op moeten passen rond die vrucht van de geest is die van de maakbaarheid. Nou ga ik vriendelijker worden. Morgen ga ik wel geduldig reageren. Liefst morgen natuurlijk, niet nu meteen al, morgen. Maar het lukt niet. Je moet niet proberen om geduldiger te worden. Je moet ook niet proberen om vriendelijker te worden. Want dat mislukt. Laat de geest in je werken. Laat de geest zo in je werken dat die vrucht van de geest begint te groeien in je leven. Dat is het eerste. Tweede, de vrucht van de geest weerspiegelt het karakter van God. Als wij het een seizoen lang hebben over de vrucht van de geest, dan zou je bijvoorbeeld misschien al een beetje kunnen denken, nou, dat gaat allemaal weer over onszelf, over dat we betere mensen moeten worden. Maar het gaat over het karakter van God. De vrucht van de geest is niet minder dan hoe God zich aan ons voorstelt. En God stelt zich in de Bijbel voor als de God die vol liefde is. God stelt zich voor in de Bijbel als degene die vol goedheid is. We hebben het hier over het karakter van God. Om het iets anders te zeggen, we hebben het hier over de glorie van Christus. En ik geloof dat wij pas echt kunnen groeien en geestelijk verder kunnen komen als wij oog krijgen voor de glorie van Christus. Als wij hem zien zoals hij is. Als we hem zien in al zijn goedheid, als we hem zien in al zijn vriendelijkheid, als we hem zien in al zijn geloof, in zijn trouw, in zijn vrede. Een van de belangrijkste stappen die wij in ons leven kunnen zetten is zeggen, ik kan het niet zelf. En soms moet in ons leven tot een punt gebracht worden dat we hardhandig dat ontdekken. Dat we het niet zelf kunnen. En dan kun je maar één doen, je richten op God, op de glorie van Christus. En ik geloof, en ik worstel daar zelf ook wel eens mee, want ik denk over, ja, hoe doe je dat dan? Hoe kijk je dan naar Jezus? Ik hou van deze gevleugelde zin. Hoe meer wij kijken naar Jezus, hoe meer wij gaan lijken op Jezus. Dus hoe meer Jezus zijn glorie op ons kan afstralen, hoe meer wij daar open voor staan, hoe meer zijn karakter, en dat is het karakter van God, ook in ons leven zichtbaar kan worden. Dus als wij het een jaar lang hebben, een seizoen lang hebben over de vrucht van de geest, hebben wij het ook een seizoen lang over het karakter van God. En over de glorie van Christus die door de Heilige Geest in ons leven zichtbaar gaat worden. Zo heeft God het ooit bedoeld. Geschapen naar het beeld van God. Dus een andere valkuil waar we voor moeten oppassen is deze, dat je gericht bent op jezelf. Ik wil vriendelijker worden. Ik wil het beter doen. Ik wil geduldiger zijn. Nee, God, u bent zo geduldig. En dan kun je in oefenen door ook in de Bijbel te lezen en te zien hoe ongelooflijk geduldig God is. Al die keren dat het volk Israël bij hem wegliep. Al die keren, God komt terug en hij probeert het weer opnieuw. En die verhalen moet je op je in laten werken. Dat is de manier, een manier in elk geval, waarop dat geduld in je leven komt. Andere manier waarop je dat ook eens andere christenen om je heen hebben. En zien, voorbeeldfiguren die heel geduldig zijn. En daarna kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? En ik zou ook zo willen zijn. Zo is de geest bezig om in onze levens het karakter van God zichtbaar te maken. Derde wat ik wil zeggen. De ene vrucht van de geest staat haaks op de werken van het vlees. En ik gebruik expres even de oude vertaling nu. Want er staat nu wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Nou, dat is een prima vertaling. Maar als we kijken wat er staat, dan staat daar de ene vrucht van de geest. Ook niet vruchten van de geest, hè? Want dat zeggen we vaak, vruchten van de geest. En dat kan ook, want er zijn wel andere plaatsen in de Bijbel waar wel het meervoud wordt gebruikt. Maar hier enkelvoud, vrucht van de geest. En die staat tegenover de werken van het vlees. En daar wordt een behoorlijk rijtje wordt daar genoemd. Er worden maar liefst 15 dingen genoemd. Vrucht van de geest, 9 elementen, 9 deugden. Het werken van het vlees, 15 dingen worden er genoemd. En dat is ook belangrijk om dat te zien. Om te ontdekken dat die vrucht van de geest, die kan niet opbloeien als er werken van het vlees in ons leven zijn. Daar moeten we ver uit de buurt blijven. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Paulus zou nog wel een tijdje door kunnen gaan. Ik wil er nu even 2 naar voren halen, ook omdat ik geloof dat het op dit moment actueel is. Er wordt ook gesproken over seksuele zonde. Dus Paulus is bezig te spreken over het werk van de geest in het leven. Maar hij zegt van ja, de vrucht van de geest, ga ik zoiets over zeggen, maar ik moet eerst even iets kwijt. Er zijn ook seksuele zonden in jullie midden. Overspel. Wij leven in een samenleving waar reclame wordt gemaakt voor overspel. Moet je eigenlijk even dat je doorlaat. Wij leven in een samenleving waar reclame wordt gemaakt voor overspel. En iemand die overspel pleegt, die heeft soms het gevoel dat hij in de 7e hemel is. En ik denk dat het goed is dat we hier in de kerk zeggen dat Gods woord en Gods geest daar iets heel anders over zeggen. En Gods woord en Gods geest zeggen eenparig, overspel is niet de 7e hemel. Overspel is de 7e hel. Ook al voelt het als de 7e hemel. Maar Gods woord zegt, overspel is de 7e. Je maakt er zoveel mee kapot. Gewoon in het leven van jezelf en om je heen. Maar ook in de geestelijke wereld. Ook in je eigen geest. Je maakt zoveel kapot door overspel. Paulus noemt dat. Hij zegt, blijf daar weg. Blijf daar weg. Het is de 7e hel. Nou, we kunnen ons voorstellen dat de werken van het vlees worden genoemd. Maar de werken van het vlees gaan niet alleen maar over ons lichaam. De werken van het vlees gaan ook over dingen die gewoon van binnen zich afspelen. Ons spreken. We maken ook zonde op het gebied van ons spreken. Juist in dit stukje, Paulus schrijft aan de Galaten. En er is best wat geruzie en gerommel in de gemeente. En nou, hij moet in het stukje wat we gelezen hebben tot 2 keer toe ook waarschuwen. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Dus hij zegt, als je de hele tijd maar ruzie loopt te maken met elkaar. Als je de hele tijd maar allerlei meningsverschillen loopt uit te spelen. Als je daarover loopt te kletsen en te roddelen en te doen. Maak je een heleboel kapot in die geestelijke wereld. Het is net zo erg. Want als het over overspel gaat, dan zeg je, ja tuurlijk, dat is zo erg. Ruzie, voortdurend met elkaar in debat zijn, voortdurend zeggen, ja, ik heb gelijk en jij hebt geen gelijk. Dat maakt je ook dingen stuk in de geestelijke wereld, zegt Paulus. Stop ermee. Wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Want dat gebeurt er dan. En het laatste zinnetje. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten. En elkaar geen kwaad hart toedragen. Ook een werk van het vlees. Elkaar een kwaad hart toedragen. Elkaar niet willen zien. Elkaar straal voorbij lopen. Het zijn allemaal dingen die staan haaks op de vrucht van de geest in ons leven. En Paulus zegt er heel scherp bij. Dat je door die werken geen deel hebt aan het koninkrijk van God. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. En daar bedoelt hij niet mee dat je dan niet naar de hemel mag. Dat is niet het punt van dat koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is hier. Als je nu denkt dat je door overspel in de zevende hemel bent, of denkt dat je door ruzie te zoeken, altijd maar meningsverschillen uit te vergroten in de gemeente, als je denkt dat je daardoor in de zevende, is niet waar. De dingen gaan erdoor kapot. Je hebt geen deel aan het koninkrijk. Je doet niet mee in het leven. Want het koninkrijk van God is leven. Het leven waar Jezus het over heeft als hij in Johannes 10 zegt, ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Jezus is niet gekomen om de dood te brengen. De geest komt niet om de dood te brengen. De geest is juist leven. Dus Paulus bedoelt hier te zeggen, als je je aan die dingen overgeeft, heb je geen deel aan het echte, eeuwige leven zoals God dat voor jou heeft weggelegd. Nu, in het hier en het nu heb je daar geen deel aan. Maar er zit natuurlijk een hartsverlangen achter. En daarom gaat Paulus ook verder. Maar de vrucht van de geest is. Blijkbaar is de vrucht van de geest de manier waarop je wel deel krijgt aan het koninkrijk. En dat is de volgende, het vierde. Leven in het koninkrijk heeft alles te maken met die vrucht van de geest. Dus vrucht van de geest is ook niet maar een, nou, laten we daar eens een jaartje mee bezig zijn en dat maar een heel aantal jaren vergeten, want dan hebben we dat thema wel weer gehad. Nee, we hebben het hier echt over het hart van het christelijk leven. Het hart van hoe de gemeente bedoeld is. Als plek in deze wereld waar die dingen gebeuren die in de wereld vaak niet gebeuren. Jezus spreekt erover in Johannes 15. Hij zegt, iedere rank die vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Ik hoop dat wij samen verlangen naar meer. Ik weet ook wel dat het soms wat irritatie oproept, verlangen naar meer. Maar op basis van wat Jezus zegt in Johannes 15, hij zegt, ik wil dat jullie meer vrucht dragen. Als je denkt, nou, ik ben al vriendelijk genoeg, ik ben al liefdevol genoeg, ik ben al zo vredig, dan kun je daar wel eens naast zitten. Als je zegt, ik verlang niet naar meer, dan neem je volgens mij de zonde niet serieus genoeg. Er is zoveel kapot. Het kan niet waar zijn dat je niet verlangt naar meer, want dan verlang je niet naar dingen die God wil geven aan meer liefde, meer vreugde, meer vrede. Jezus zegt, je moet gesnoeid worden, het is ook nog een pijnlijk proces. Misschien is dat wel een reden waarom we er eigenlijk niet aan willen. Het is een pijnlijk proces, verlangen naar meer. Meer vrucht betekent dat God in onze levens ook gaat snoeien. En heel veel van ons kunnen er wel van getuigen dat juist in diepe dalen, juist toen dingen heel moeilijk waren. Juist toen de dingen kapot gingen voor je gevoel. En het ging misschien ook echt kapot. Dat juist toen er iets is begonnen, iets nieuws, wat niet van jou kan zijn, kan alleen maar van de geest zijn. Juist toen is er iets begonnen waarvan je achter was, ja, ik ben vanaf toen gingen meer vrucht bloeien in mijn leven. Er kwam meer vrucht. Dus als we tegen elkaar zeggen in de gemeente, wij verlangen naar meer, dan verlangen wij naar het werk van de geest in onze levens. En dan kunnen we niet zeggen, ik heb al genoeg gekregen. Dat kan niet. We hebben pas genoeg gekregen als we op de nieuwe aarde zijn. Dan is het genoeg. Zolang wij hier op aarde leven, is het niet genoeg. En voor de helderheid, ik spreek over het leven van heiliging. Ik spreek niet over het leven van rechtvaardiging. In de rechtvaardiging zeggen we, ja, het is genoeg. Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Het is klaar. Helemaal klaar. Dus daar gaat het niet over. Als jij kind van God bent, is dat klaar. Maar als jij kind van God bent, dan is er een hartsverlangen bij God. En hij zegt, ik wil graag dat jij in dat leven wat jou nog rest, nu jij tot geloof gekomen bent, En nu je dus gered bent, ik wil dat in het leven van jou, wat je dan nog hebt, ik wil dat er steeds meer vrucht komt. Zodat jij ook vrucht kunt dragen in andermans leven. We leven niet voor onszelf. En meer vrucht in Johannes 15 betekent vooral eigenlijk meer leerlingen. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, ik wil dat jullie meer vruchten gaan dragen. Ik wil dat jullie meer leerlingen gaan maken. Maar wat zijn leerlingen? Dat zijn mensen die ook de vrucht van de geest laten zien. Dus die vrucht van de geest heeft alles te maken met leven in het koninkrijk. En wij leren ook uit Johannes 15 dat we daarvoor dus heel dicht bij Christus moeten blijven. Vers 4 en vers 5. Jezus zegt, en dat gaat ook over vrucht van de geest in ons leven, blijf in mij. Dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Wij kunnen alleen als wij in Christus blijven, dus dicht bij Jezus leven. Alleen dan kan die vrucht van de geest gaan groeien. Zonder mij, zegt Jezus, kun je niets doen. En dat geldt ook voor al die dingen die spelen in onze huwelijken. Dat geldt ook voor al die dingen die spelen in andere relaties. Dat geldt ook voor de dingen waar we tegenaan lopen in ons werk. Dat geldt ook over de dingen waar we in de gemeente tegenaan lopen. Zonder mij, zegt Jezus, kun je niets doen. Het kan niet zonder Jezus en hij werkt door zijn geest. Vijfde, de vrucht is niet zelfontplooiing, je hart volgen, authenticiteit, spontaniteit. Dat zijn allemaal prachtige woorden. Hè, want ze springen als het ware het scherm af. Denken, ja, hier gaan we voor. In de kerk moeten we daar iets anders over zeggen. Vrucht van de geest gaat niet over zelfontplooiing. Vrucht van de geest gaat er niet over dat je authentiek bent. Vrucht van de geest gaat er niet over dat jij je hart volgt. Want als wij namelijk ons hart gaan volgen, ik weet, psychologisch gezien is daar heel iets moois over te zeggen, maar theologisch gezien, als wij ons hart gaan volgen, gaat het mis. En Paulus is daar gewoon zo helder over en dat moeten we echt van ons door laten dringen. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Dus Paulus zegt niet in de Galaten brief, die wet met al die regels, daar moet je bij wegblijven. En je moet nu maar je hart volgen en authentiek zijn. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, van die regels van de wet, die heb je niet nodig, want je kunt je laten leiden door de geest. En je laten leiden door de geest is iets anders dan je hart volgen. En daar moet je misschien dus over nadenken. Hè, want we leven natuurlijk in een wereld waar we de hele dag krijgen we te horen dat we authentiek moeten zijn. De hele dag krijgen we te horen, je moet vanuit je hart leven. In de kerk zeggen we tegen elkaar, wij leven door de geest. Wij leven door de geest. Wij laten ons leiden door de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de liefdevolle, helende, krachtige aanwezigheid van Jezus in ons leven. Daar is het leven. Paulus zegt ook niet voor niks, wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we het hebben over de vrucht van de geest, is het kruis van Jezus niet ver weg. Er moet heel veel aan het kruis in ons leven, zodat dan de vrucht van de geest kan gaan bloeien. Zesde, vrucht van de geest. Het groeit niet automatisch. Dat is een misverstand wat ik wel eens tegenkom. Dat men zegt, als je gelooft in Christus, alles is klaar. Je hoeft nergens meer voor in te spannen. De vrucht van de geest, dat gebeurt vanzelf. Is niet waar. De vrucht van de geest groeit niet vanzelf in je leven. Dat is een beetje hetzelfde als zeggen, ik wil Frans leren en kan het in één keer. Er gebeuren wonderen. Dat wil ik niet uitsluiten. En ook als het gaat om de vrucht van de geest, kan er iets ingrijpends in je leven gebeuren waarop je de ene dag vol bitterheid en wrok was. En de volgende dag is het weg. Dat kan. Het gebeurt in mensenlevens. Dat het in één klap is het veranderd. Vaak op een deelgebied, maar dat is echt. Maar de gewone bijbelse geestelijke weg is dat je ook oefent. Die vrucht van de geest, hè, hier liggen druiven. Dat is allemaal vanzelf gebeurd. Dat is niet waar natuurlijk, dat is niet allemaal vanzelf gebeurd. Daar is keihard voor gewerkt door wijnbouwers. Die konden niks zelf maken, maar er moesten wijnstokken geplant worden. Er moest grond omheen, er moest onkruid gewied worden, er moest gesnoeid worden. Er moest heel veel gebeuren. Allemaal oefeningen om die vrucht tevoorschijn te laten komen. Als we Frans willen leren, moeten we praten. Frans praten, boeken lezen, woordjes leren. Allemaal oefeningen. Hetzelfde geldt voor de vrucht van de geest en ook voor de liefde. Liefde vraagt oefening. Het groeit niet automatisch. God wil ons leven tot bloei laten komen door zijn geest. En de geest zegt, ik schakel jou daarbij in. En ik wil aan het einde van deze preek, de vijf talen van de liefde helpen ons om te oefenen in liefhebben. En ik heb een beetje het gevoel, ik heb vanuit de vrucht van de geest belangrijke dingen aan de orde gesteld. Die misschien ook een beetje abstract kunnen blijven, maar die wel heel belangrijk zijn. En ik wil je ook echt uitnodigen om, als je de preek hebt gehoord, om preekkracht nog eens na te lezen. Of om de preek nog eens na te luisteren. Soms moeten dat soort dingen vaker binnenkomen. Eén preek is dan maar heel weinig. Dus laat het vaker bij je binnenkomen. Ook die dingen waarvan je zegt, dat is misschien een beetje abstract of dat is wel een beetje diep. Het is zo nodig dat het binnenkomt. Maar ik maak het nu praktischer en misschien is het wel een beetje te praktisch vergeleken met wat ik net allemaal zeg. Maar we hebben vijf talen, vijf liefdestalen. Veel van mij, u kennen die wel. En dat zijn gewoon vingeroefeningen. Dat zijn gewoon concrete manieren om te zeggen, ik hou van jou. Ik heb vorige week een kleine oproep gedaan, je hebt een hart om lief te hebben. Ik heb de vraag gesteld, wanneer heb jij voor het laatst gezegd, ik hou van jou? Ik heb zo her en der gezien in de gemeente, een appje ergens gezien. Dat mensen dat geprobeerd hebben, gedaan hebben, misschien wel voor het eerst. En het voelt misschien wel heel onwennig. Soms kan dat zo zijn. En soms vindt het ook heel moeilijk om het te ontvangen. Iemand die tegen jou zegt, ik hou van jou. Dat is soms heel moeilijk om dat te ontvangen. Maar dat soort kleine dingen zijn zo belangrijk om te groeien in liefde. Vijf talen. En ik hoop dat jullie allemaal blijven natuurlijk zometeen. Dat we elkaar ontmoeten. Allemaal kansen om elkaar te laten merken dat we van elkaar houden. En we houden niet van elkaar omdat we zo leuk, maar houden van elkaar omdat we kinderen van God zijn. Vijf manieren om dat te doen. Elkaar waarderen met woorden. Gewoon iets liefs zeggen, iets aardigs zeggen. Een complimentje geven. Bedenken dat Jezus ook een keer te horen kreeg van zijn Vader uit de hemel. Op een cruciaal moment kreeg hij te horen. Jij bent mijn geliefde zoon. En het is zo belangrijk dat het bij ons allemaal binnenkomt. Dat het echt waar is. Als God dat tegen Jezus zegt, hij zegt het ook tegen ons. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Dat is taal van de liefde. Elkaar tijd en aandacht geven. De kinderen vonden het moeilijk om een antwoord te geven op de vraag van hoe merk je nou Gods liefde? En ik kan me voorstellen dat niet alleen de kinderen dat moeilijk vinden, maar dat wij dat allemaal wel een beetje moeilijk vinden. Hoe merk je nou de liefde van God? Je merkt de liefde van God. Hij heeft altijd alle tijd voor jou. Altijd. En we hebben vaak niet zoveel tijd voor elkaar. We hebben allemaal druk. We kunnen huwelijken ook aan stuk gaan. Omdat we zo druk zijn met van alles en nog wat, dat we geen tijd en aandacht aan elkaar geven. Het is heel belangrijk dus ook die talen van de liefde voor huwelijken. Het is ook Gods manier. Hij geeft ons tijd. Hij geeft ons aandacht. Zo laat hij merken dat hij van ons houdt en wij mogen dat doorgeven. We geven elkaar cadeautjes. We reiken elkaar iets aan. De een spreekt de ene taal beter dan de andere. Ik ben zelf niet zo heel erg van de taal van de cadeautjes. Dus ik ben meer van de woorden dan toch wel. Lichamelijke aanraking vind ik ook heel fijn. Dan weet je dat eventjes. Dus geschenken geven. Want straks, ik stel eigenlijk voor, de kinderen noemen een paar keer knuffelen. Knuffelen. En het is zo belangrijk om even elkaar te omhelzen. Even hand op de schouder leggen. Die lichamelijke. Het is Gods manier ook. Gods manier om liefde tot uiting te brengen. En elkaar dienen. Elkaar dienen. Gewoon elkaar helpen. Gewoon een klusje voor de ander doen. En daarin tot uiting brengen. Ik hou van jou, maar ik doe gewoon even iets voor jou. Nou, dat is heel eenvoudig, heel basic ook. Maar we kunnen zometeen, als we elkaar ontmoeten, we kunnen door te helpen, door even een hug te geven, of even een stompje tegen de schouder aan, high five, allemaal dingen om te zeggen, ik hou van jou, want Jezus houdt van jou. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we prijzen u. We willen uw grootheid zien en we geloven dat uw grootheid zichtbaar wordt, ook door ons heen, als de vrucht van de geest in ons leven tot bloei komt. En Heer, als het daar zo over gaat, dan hebben we ook allemaal wel een beetje een ongemakkelijk gevoel, want er zijn zoveel momenten dat we niet liefdevol waren. Er zijn zoveel momenten dat we geen vrede ervaren, maar juist heel veel chaos. Er zijn zoveel momenten dat we vriendelijk hadden kunnen reageren, hadden moed en we deden het niet. En dat belijden we voor u. En Heer, met dat we het belijden, mogen wij erop vertrouwen dat u het vergeven hebt. Dank u wel daarvoor. Dank u dat we altijd opnieuw dat begin kunnen maken dat u met ons maakt. En we bidden u, wilt u met uw Heilige Geest in ons zijn? Wilt u ons als gemeente ook zegenen? Als wij een seizoen lang ons willen oefenen in die vrucht van de Geest, dat het echt verschil mag gaan maken. Ook in hoe we in de gemeente met elkaar omgaan. Dat we niet alleen maar een theorie opbouwen over de vrucht van de Geest en dat allemaal netjes op een rijtje zetten, maar dat het gebeurt. Dat u dat doet in onze levens en dat wij dat doen. En Heer, het is altijd weer een geheim hoe zich dat nou tot elkaar verhoudt, wat u nou doet en wat wij nou doen. Maar Heer, we vragen u, wilt u doen wat u wilt doen en help ons om te doen wat wij door de Geest ook kunnen doen. Heer, wilt u geven dat we groeien vandaag ook in liefde. Dank u wel dat u zo liefdevol naar ons kijkt. Heer, leer ons om het te aanvaarden, om het binnen te laten komen dat u zo bent in onze levens. In de naam van Jezus. Amen.